Joost, ik zat net naar Vrije Training 1 te kijken.
Ja.
Het lijkt eens boven bij je Red Bull, of niet?
Nee. Nou ja, dat weten we nog niet. Laten we niet te vroeg juichen. Er zijn wel een hoop nieuwe onderdelen. Ik had het net al even met Patrick over, maar temperatuur, merkte Patrick terecht op, is wel een factor. En we hebben Mercedes nu gezien in de regen. We hebben ze gezien bewolkt. We hebben ze gezien een beetje half zonnig, maar ja, nog niet in bloedheet weer. En het is nu in Engeland in ieder geval warm. We gaan gelijk even door naar onze weerman. Wat voor weer wordt het?
Het blijft zonnig, ja, het hele weekend.
Het blijft zonnig.
Het blijft zonnig, maar het wordt wel kouder. Dus vandaag is het 30 graden, morgen is het 10 graden koeler. Ja, dat is voor de Red Bull fans heel erg jammer natuurlijk, want die RB16 komt juist tot leven bij warm weer, weten we allemaal.
Ja.
En Mercedes heeft altijd koelingsproblemen, dus ja.
Nou, daar gaan we het over hebben in deze editie van De Bord Radio. Welkom!
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken! It's broken!
Laps are steering wheel, yeah.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Ja, het is een nogal enerverende week geweest eigenlijk. En met name door het nieuws van Checo Perez. Sergio Perez, die heeft gewoon corona. Het was iets dat we niet voor mogelijk konden houden, omdat ze zoveel getest werden. Iedereen loopt daar met mondkapjes op. Het is gewoon gebeurd, Patrick.
Ja.
Ja, wat, toen jij dat nieuws tot je kreeg.
Ja.
Ik wil bijna zeggen, wat ging er door je heen?
Nou ja, je denkt wel eens dat Formule 1-coureurs een soort supermensen zijn, hè, natuurlijk. Wat ze in zekere zin ook zijn. Maar toch zijn ze ook, ze zijn ook kwetsbaar, blijkbaar weer.
Ja. Joost, hoe kan dit nou gebeuren?
Ja, hij is naar Mexico geweest.
Ja.
2 dagen. Ik geloof dat zijn moeder had een auto-ongeluk gehad. En daar hij wilde even bij de kijken. Nou, dat begrijpen we natuurlijk allemaal. We hebben ook al eerder gezien dat de coureurs even ergens uit de bubbel gingen. Bottas is een keer terug geweest. 2 keer zelf terug geweest. Ja. Naar Monaco, Leclerc.
Lando Norris voor zijn blessure nog.
Ja, Lando Norris. Maar naar Mexico terug is misschien net nog even wat riskanter.
Maar hoe kan dat nou gebeuren? Want ik kan me toch niet voorstellen dat dit geaccepteerd wordt.
Nou, voor zover ik begreep wist het team het ook niet. Tot gisterochtend. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat heb ik niet uit van het team gehoord in ieder geval.
Precies.
Maar dat begreep ik wel, dus dat is wel opmerkelijk. Maar ja, je komt als persoon natuurlijk in allerlei situaties nu dat je eigenlijk gerend wordt door de regels. Maar stel je even voor dat jouw moeder aan de andere kant van de wereld woont en je hebt de middelen om snel heen en weer te vliegen en ze heeft een zwaar auto-ongeluk gehad. Zou je dan doen of zou je het niet doen?
Ja, nou dat is een hele moeilijke dilemma. Dat is een heel moeilijk dilemma, geef ik ook toe. Maar als je kijkt naar de consequenties nu, dit kan gewoon niet, toch?
Nou ja, weet ik niet. Kijk, ze blijven ook niet een half jaar lang opgesloten zitten in hun eigen... In eigen bubbel. Ze hadden 3 races achter elkaar gehad. Ja. Als je moeder een ongeluk hebt gehad, ja, dan snap ik wel dat je even 2 dagen terug naar Mexico gaat. Ja. Aan de andere kant, het blijkt wel te werken, hè? Het coronasysteem wat de Formule 1 heeft ingevoerd.
Ja, want wat ik wel opvallend vind, is dat er nog geen, rondom Racing Point, zijn er geen andere meldingen bekend.
Geen meldingen, wel. Er zijn wel self-isolation, zoals ze dat noemen. Er zijn wel wat monteurs die met Perez in aanraking zijn geweest, al zijn dat het natuurlijk de afgelopen 1,5 week niet heel veel geweest.
Nee.
Die in ieder geval meer getest werden en volgens mij ook zichzelf een tijdje in ieder geval weggehouden hebben van andere mensen. In hoeveel dat er nou eigenlijk zijn, dat weet ik ook niet precies.
Volgens handje vol, dacht ik.
Handje vol, ja. De race engineer van Perez is er wel gewoon, want die werkt nu met Hulkenberg, waar hij in het verleden trouwens ook mee heeft gewerkt. Kan het? Nee, het kan eigenlijk niet. En we hebben hier ook eerder, toen we weer gingen beginnen, over gehad van, wat zegt het over het systeem als 1 coureur dan toch blijkt te hebben?
Ja, precies.
En nu heeft iemand het. Ja, en aan de ene kant kun je zeggen, dan is het systeem dus niet waterdicht. Maar aan de andere kant, hij loopt wel meteen tegen de lamp.
Ja.
Dat is of hij wat fout gedaan heeft, maar ze hebben hem wel meteen te pakken. Dus, als je ziet hoe extensiever getest wordt momenteel, en we krijgen altijd weer van die meldingen van, er zijn 5000 mensen getest. En in Hongarije waren er 2 mensen die niet op het circuit waren of zo, die waren positief getest. En nu Perez. Ja, meteen een coureur. Ja, dat is natuurlijk wel net wat je niet wil eigenlijk. Maar
nee. En ook vrijwel uniek als je kijkt naar de internationale sport. Er zijn een paar wielrenners geweest. Ik dacht in de NBA dat er een aantal mensen besmet waren.
Ja, ook voetballers natuurlijk.
Dat zijn er natuurlijk wel heel veel meer. Kijk, je hebt maar 20 Formule 1 coureurs.
Daarom,
dus het is wel vrij bizar dat dan 1 van die 20 positief test.
Ja.
Ja. Maar dat is wel een Formule 1 coureur die, ik weet niet hoe lang het vliegen is, maar naar Mexico, maar zeker 14 uur denk ik wel. Die dan heen en terug in het vliegtuig naar Mexico is geweest. En Mexico gaat het natuurlijk niet zo heel goed met het virus. Dus je weet nog een tussenlandingetje in de Verenigde Staten. Je weet het nooit. Dus dat is natuurlijk wel een extreme omstandigheid.
Nu is een beetje de vraag. Hij gaat dit weekend, mist hij sowieso. Hij wordt, Joost, je zei het net al, vervangen door Nico Hulkenberg.
Ja.
Maar volgend weekend, dat is ook een groot vraagteken. Want je moet een aantal dagen in quarantaine. Dat is volgens mij 10 dagen, geloof ik.
Ja, in Groot-Brittannië 10 dagen. Dus we kunnen er nu al wel van uitgaan dat hij volgende week ook niet gaat rijden.
Ja.
Maar je moet natuurlijk wel je een beetje afvragen wanneer heeft hij het precies opgelopen. Ik ga er wel vanuit dat hij elke dag getest wordt. En er zal ook wel een systeem zijn dat als hij 2 of 3 keer achter elkaar weer negatief test, dat hij dan gewoon weer mag rijden.
Ja.
Het enige voorbeeld dat ik daarvan heb is Jimmy Johnson, de NASCAR-coureur. Daar rijden ze elke week en die miste 1 weekend omdat hij positief was getest. Ook een superfit iemand. Dat kan niet altijd van alle NASCAR-coureurs zeggen, maar hij wel. En die had ook helemaal geen klachten, niks. En die kon na een paar negatieve tests zo weer meedoen. Maar Groot-Brittannië zijn de regels wel iets strenger dan Amerika.
Wat wel opvallend was ook, Perez die klaagde 2 weken geleden in Hongarije ook al dat hij fysiek niet helemaal lekker was.
Daar ik
was
zag je dat twitteren, Patrick. Ja. Jij zei van hij was duizelig vorige week in Hongarije.
Dat zei hij na de kwalificatie, want ik kreeg allemaal wegtrekkers. En, ik kan me niet voorstellen dat hij daar al besmet zou zijn. Maar aan de andere kant, hij is tijdens dat weekend niet meer getest. Dus ja, misschien dat er in de tussentijd is wat is gebeurd.
Ja, maar er zijn ook tussentijdse tests al.
Ja,
maar ook thuis, volgens mij.
Ja, ook dus, als je meteen weer thuis komt?
Ja, er zit wel echt een heel breed systeem in. Dus volgens mij is het niet alleen op het circuit. Het is eigenlijk net als de dopingcontrole.
Ja.
Dus hij is. Ik weet niet wanneer die test nou was afgenomen die uiteindelijk negatief bleek te zijn. Maar dat was wel deze week.
Ja, deze week. Ja.
Dus, goed, het is, je weet natuurlijk niet, want we hebben het natuurlijk net over dat tripje naar Mexico. Misschien had hij daarvoor al. Dat is ook goed nieuws voor de mensen die met hem in het vliegtuig zaten. Al kan ik me voorstellen dat hij gewoon met de privéjet is gegaan trouwens.
Maar, dat is ook weer zo. Moeten er nou nog consequenties gaan komen?
Voor hem?
Ja, of voor het team?
Nee. Dit kan toch gewoon gebeuren?
Nou, weet ik niet. Ja, hij nam wel echt een heel groot risico door naar Mexico te vliegen.
Ja, maar je weet niet of hij daarop gelopen heeft. Dus nee, dat is waarschijnlijk. Maar
hij zegt net ook, ik heb maar alle strenge. Hij heeft gewoon alle protocollen heeft hij gehouden. De test die hij moest doen, heeft hij gedaan. Hij heeft zich gisteren al niet op het circuit gemeld. Uit voorzorg. Kijk, dat virus is gewoon onder ons helaas. Ja. Het gaat voorlopig niet meer weg. En we kunnen allemaal besmet raken.
Dat blijkt maar weer.
En Formule 1-coureurs dus ook.
Ja.
Ja, kijk, als hij nou vrolijk in de pitbox staan te blaffen. En jongens, precies. Gezellig. En wil je een slokje uit me drinken?
Het was dat anders geweest als hij gisteren nog inderdaad op de paddock was. En dat hij meedeed aan alle persmomenten en zo. Maar dat is niet gebeurd.
Het zou wel gelijk een goede mondkapjestest zijn geweest.
Dat wel, ja. Zeker.
Nee, het systeem werkt gewoon. Ik denk, een betere test gaat de Formule 1 niet krijgen. Er staat meteen een nieuwe coureur klaar die is ingevlogen.
Ja.
En die notabene in de eerste training al in het stoeltje zit, in de auto zit.
Ja, zullen we daar gelijk over beginnen? Nico Hulkenberg.
Ja. Bizar.
Er was een beetje sprake van, wordt het nou Stoffel van Doornen? Wordt het nou Esteban Gutierrez?
Of George Russell.
Ja, of George Russell. Zou Jack Aitken misschien wel in de Williams komen.
Ja.
Is dit nou de beste keus die Racing Point gemaakt heeft?
Nou ja, als je gewoon even los van alle wat mogelijk is en wat niet mogelijk is, had ik het liefst George Russell in die auto gezien.
Ik denk iedereen,
ik denk dat op dit moment de beste keuze is. Maar ja, je wil op dit moment iemand die gewoon weet waar hij mee bezig is, die niet 5 jaar geleden is de laatste Grand Prix, ik weet niet hoe lang het geleden is voor Gutierrez, dat had ik eigenlijk even op moeten zoeken, maar lang geleden.
Ja.
Hebben we heel weinig indruk gemaakt. Heel weinig. Eigenlijk kennen we hem alleen nog maar van die crash met Alonso in Melbourne. Ja. Van Doornen, die rijdt nog Formule E. Is ook niet hetzelfde als Formule 1. Die heeft natuurlijk dat laatste jaar met Alonso bij McLaren ook niet gepresteerd. Dus dan is Hulkenberg een logische keus. Alleen, hij kent het team redelijk. Hij weet waar hij mee bezig is. Hij plont zijn auto niet in de eerste ronde uit de pits meteen in de grindbak.
Nee.
Daar kan je wel van uitgaan. Dus ja, logische keuze.
Ja, want hij heeft 5 jaar lang voor Force India gereden. Is dat dan ook de belangrijkste keuze geweest? Dat het ook zo logisch is qua beslissing?
Ja, en hij was beschikbaar natuurlijk.
Dat scheelt ook.
Aan Hulkenberg, je weet wel wat je aan hem hebt. Hè? Hij is ervaren, je kan hem gewoon in die auto zetten. En in de eerste training is hij maar 16e langzamer dan Lance Stroll, wat toch zijn graadmeter is. Nee, ik vind het een volkomen de beste keuze die er was, denk ik.
Ja, en wat ik nou zo heerlijk vind aan dit weekend, dat kan een heel mooi verhaal worden. De strijd tussen Stroll en Hulkenberg. Zeker in Nederland hebben wij, ik weet niet hoe dat internationaal is, maar wij hebben Stroll niet heel hoog.
Nee, internationaal ook niet hoor.
Oh, oké. Nou, het is goed dat jij dat toch even duidelijk, duidelijk hebt gemaakt. Stroll is niet heel populair eigenlijk op het gebied van zijn racecraft, om dat zo te zeggen. Kan Hulkenberg nou een kans maken om Stroll te verslaan?
In principe niet.
Nee, toch?
Nee, kijk, Stroll die heeft 2 weken lang getest in de aanloop naar dit seizoen. Heeft al 3 Grand Prix gereden. Zit al heel lang bij dat team. Ja. Hulkenberg die heeft de afgelopen 3 seizoenen bij Renault gereden. Maar dat is toch een heel andere omgeving. Verstappen die zei toen hij van Red Bull van Toro Rosso naar Red Bull ging, zei hij van ik kreeg een boek van 500 pagina's uit mijn hoofd dat ik helemaal moest leren over het stuur, wat allemaal anders was. Kijk, het is niet zo dat je van de ene in de andere Formule 1 auto kan springen en meteen gaat rijden. Nee. In principe niet, want nu blijkt het dus wel te kunnen.
Ja, want wij zaten hier, we zitten op de redactie van nu.nl, voor de mensen die live meekijken, die kunnen dat zien. Maar we zaten met z'n allen te kijken en hij sprong die auto in en hij ging meteen...
Het was een hele rare gewaarwording. Want het was eigenlijk ook helemaal niet bevestigd dat hij zou gaan rijden. Nou, op een gegeven moment lekte er foto's uit van Hulkenberg in een Racing Point outfit.
Maar dat was echt 10 minuten van tevoren.
Ja, vijf minuten denk ik. Opeens kreeg hij een shot dat hij in zijn auto zat. Ja, geweldig.
Ik denk dat ze echt wel moesten wachten ook op de coronatest. Ja. Dat hij, hij was natuurlijk wel al eerder gespot bij het testcentrum. Ik denk dat het wel te maken heeft met dat hij nog gewoon in het systeem staat bij Racing Point.
Dat zou kunnen. Ja.
Dat ze misschien gewoon al de auto konden aanpassen aan zijn lengte, want die is natuurlijk niet veranderd. Misschien is hij wat breder geworden, dat zou kunnen.
Ja, want je zag ook
hij gegeten heeft de afgelopen weken, maar maanden. Maar,
ja, ik zag een foto van, ik dacht Olaf Mol op Twitter, van allemaal spullen dat je een stoeltje klaar moet maken. Want dat moet ook allemaal nog gebeuren. Hè? Ja, alles moet op maat gemaakt worden.
De pedalen moeten goed gezet worden. Ja. Het is een hele onderneming.
En dan is het wel een voordeel dat je hem al kent. En dat hij gewoon dat hij in het systeem staat. Het zou best kunnen dat ze gewoon nog een stoeltje van hem hadden. En dat hij daar in is gaan zitten.
Ja, maar zelfs dat is anders. Want hij zal misschien ook een paar kilo's zijn aangekomen.
Ja, dat zou kunnen.
Of spierder zijn geworden.
Ja, je zei toch ook over de boordradar dat hij een beetje last had van van zijn bil in de auto.
Ja, staat er wat heen en weer.
Dus misschien is hij wel wat aangekomen. Dat zou kunnen.
Ja, nu is Hulkenberg bekend in de Formule 1 natuurlijk. Maar hij is ook succesvol geweest in de Formule 1. 2010 Brazilië.
Nou,
pole position.
Ja, oké. Dat is ook wel echt het hoogtepunt van zijn carrière.
Ja, maar toen was het echt de grote belofte. Hè? Kijk, Hulkenberg was gewoon van de generatie Vettel Hamilton. En hij deed zeker niet onder voor de jongens. Hij was de eerste GP2-kampioen in 2009. Een enorm grote belofte. Ja. Alleen ja, naarmate de jaren vorderden, hij loste het maar niet. Hij bleef een beetje dat eeuwige belofte. En hij deed ook wel goed, want hij een paar mooie inhaalacties. Knokte altijd mee, versloeg vaak zijn teamgenoot. Alleen net dat beetje extra om echt die topcoureur te worden, dat heeft hij nooit gehad, helaas.
Nee, en maar is dat de kans om bij een topteam te rijden. Dat
kijk, want dat wil ik eigenlijk zeggen. Want hij heeft Force India heeft hij gehad, hij heeft Renault gehad. Maar nu krijgt hij best wel een auto onder zijn kont.
Ik denk dat dit de beste auto is waar hij ooit in gereden heeft.
Ja. Relatief gezien zeker, ja.
Kan hij misschien, want bij sommige coureurs zeg je, nou, zet hij in een betere auto. We hadden het over Russell. Ja. Dan weet je gewoon dat hij gelijk als de brandweer gaat. Kunnen we nu van Hulkenberg, ook al is het maar voor 2 races misschien, toch even zijn potentie nog zien?
Ja, dat denk ik wel. En het zeker relatief ten opzichte van Stroll moet hij toch eigenlijk wel, misschien niet in de eerste race, maar de tweede weekend moet hij wel.
Ik denk dat Stroll wel de beste teamgenoot is die je kan wensen voor Hulkenberg.
Als hij nu naast Perez was gekomen, dan was het denk ik moeilijker voor hem geworden. Maar dat wordt denk ik voor hem niet heel moeilijk om in ieder geval Stroll te evenaren. Misschien niet in het eerste weekend, maar ik ga er echt wel vanuit dat hij 2 weekenden gaat rijden en dat hij dan in het tweede weekend wel, wel in de buurt komt van Stroll en dan waarschijnlijk wel voorbij. Want...
Nou, dat gaan we allemaal zien. We hebben ook eerdere bordradio's opgenomen. Daar hebben we onder andere een prijs weggegeven. Dat was aan Tjerk Riemers. Voor de mensen die denken, geven ze nou echt die prijs weg? Ja, dat is zo. Sterker nog, we hebben nog even contact met hem gehad. Hij zit nu terug in de auto naar Denemarken, waarschijnlijk deze podcast te luisteren. Maar hij heeft het spel inmiddels binnen gehad, Formule 1 2020, prijswinnaar van vorige week. Die prijs had hij gewonnen omdat hij wist van wie de bordradio was destijds. Dat was Jos Verstappen. Voor de mensen die als je het niet geluisterd hebt, is het een beetje een moeilijk verhaal. Voor de mensen die hem wel geluisterd hebben, Jos Verstappen die praatte tegen Greg Wheeler.
Ja.
Joost, en hij had een heel Brits accent. Ik zei tegen jou, van, nou, dat moet toch een Brit zijn? En goed,
je probeert nu mij de schuld te geven. Ja, nee, dat is goed.
Jij bevestigde mijn woorden.
Ja, nee, ik dacht ook dat het een Brit was, maar het bleek een Zuid-Afrikaan.
Ja.
We're losing lots of time. We're losing time. Try and make a move. Try and make a move.
Mooi, dat
hoor. What do you think I'm doing, Greg?
Nu kregen wij een mailtje van Leonard Gommans uit Maastricht. Leonard, dankjewel voor het mailen. Hij zegt, jongens, het is helemaal geen Brit, het is een Zuid-Afrikaan.
Ja.
Ja, dat wist jij, maar ik wist dat dus niet.
Nou, achteraf wist ik het wel, maar...
Okay. Joost weet altijd alles, achteraf,
weet altijd alles. Achteraf. Alles. Ja. Ja, ik vul Unibet ook altijd achteraf in, dat is heel makkelijk. Ja,
kon dat maar. Dat was, nu had ik niet meer gewerkt.
Het leuke van Leonard is ook, hij zegt, Greg Wheeler woont tegenwoordig in Australië en is als technisch directeur verbonden aan Eurasia Racing. Eurasia Racing.
Oh,
in de WEC en de LMP2 is hij actief. Verder een tevreden luisteraar. Dus dat moest toch even gemeld worden.
Ja.
Altijd leuk. Zulke rectificaties. Je mag altijd mailen naar podcast@nu.nl of reageer op een van onze tweets. @debordradio. Dan komt het altijd goed. Gaan we even door met Max Verstappen. Natuurlijk.
Ja.
Ik zei net voor de gein al een beetje. Het lek is boven. Was met een kleine sarcastische ondertoon. Maar ze hebben natuurlijk zoveel problemen gehad. Wat kan er nou veranderen op Silverstone, Joost?
Nou, Silverstone is... op zich een circuit waarvan je, als hij nu het invullen voor zondag, dan vul ik in dat Mercedes 1 en 2 uiteraard, maar dat ook echt een baan voor hun is. Want ze hebben een auto die aerodynamisch heel efficiënt is en ze hebben ogenschijnlijk de sterkste motor, beste chassis. nou ja, noem maar op. Dus die, het gat kan wel eens heel groot worden. Alleen Verstappen zei dat, merkte dat er zelf ook terecht op. Dan, dat dachten we vorig jaar ook. Maar toen zat ik eigenlijk best wel dicht bij de Mercedes. In de kwalificatie in ieder geval.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft is het wel echt een belangrijk meetweekend voor Red Bull. En ze hebben een hele hoop nieuwe onderdelen mee, begreep ik. Die gaan ze niet allemaal tegelijk testen, maar ze zijn heel erg aan het zoeken. Wat ook wel weer een beetje een indicatie is dat het toch echt wel een groot aerodynamisch probleem is.
Ja.
Nou, daar hebben we het in de eerdere podcast al over gehad, wat er nou precies aan de hand is. Nou ja, daar hebben we het trouwens niet over gehad, want dat weten ze zelf nog niet. Maar wat in ieder geval de gevolgen van die problemen zijn, dat die auto instabiel is. En dat Albon zei dat hij undrivable was. Verstappen heeft dat ook een paar keer, nou ja, bijna gezegd. En zeker in de regen in Hongarije was het een drama.
Ja.
Dus ze zijn heel erg op zoek, maar ze hebben wel al... Ze zijn wel mee aan de slag. Want er is een nieuwe achtervleugel, er was een nieuwe vloer, leek het. En een nieuwe diffuser, allemaal dat soort dingen.
Ja, nu gaf Dr. Helmut Marko een interview. En hij zei tegen een of andere Duitse Zeitung, zei, we zijn de oorzaak op het spoor, maar we hebben nog het een en ander achter de hand wat betreft de aerodynamica. Onderdelen die onze recente problemen zouden moeten verminderen.
Ja,
ja. Ja, ja.
Maar dat is toch. Ik heb altijd bij Red Bull het idee, dit wordt altijd elk weekend gezegd.
Moet
je, wel.
Moet je ook wel zeggen, ja. Kijk, ja. Als ik Helmut Marko was, dan zou ik gewoon voorlopig even helemaal geen interviews meer geven. En ja, laat het maar op de baan zien, weet je wel. Dan kan het ook nooit tegenvallen. Want misschien dat er nu allemaal mensen voor de buis zitten die denken van, hey, Verstappen gaat zondag die Mercedes even aan gort rijden. Ja, en dat gaat...
Hoe dan ook niet gebeuren.
Nee.
Nu was er vorig jaar ook, daar refereerde je net al aan, Joost. Red Bull stond er toch niet super goed voor. Maar toen ging het toch in die wedstrijd heel erg goed.
In Oostenrijk.
Nee, sorry, in Silverstone.
Ja, nee, ik wilde eigenlijk dat even aanhalen van Oostenrijk. Want toen hadden ze een nieuwe voorvleugel mee. En toen ging die auto heen als de brandweer. Dus dat het is meer een indicatie dat het wel kan. Weet je? Dat je een auto wel kan rechtzetten. En ik wijk een beetje af van je draaiboekje. Maar dus wat dat betreft, daar kunnen de mensen wel hoop aan vastknopen. Weet je? Dat je een auto kan rechttrekken met bijvoorbeeld één simpel onderdeel. En dan heb je het misschien nog steeds niet het probleem gevonden. Maar dan heb je het wel opgelost zonder dat je het wist eigenlijk. Daarom zijn ze ook van alles aan het proberen. En dan kom je af en toe wat tegen.
Ja, nou, mag ik dan terug naar mijn draaiboek?
Ja.
Ja, heel goed. Want in mijn draaiboek staat namelijk het gevecht tussen Max en Charles Leclerc. Max Verstappen en Charles Leclerc.
Ja.
Vorig jaar. Ik wil even meenemen naar een van de mooiste inhaalacties. Een van die inhaalacties werd de inhaalactie van het jaar. Maar ik had toch een mooiere gevonden die ik toch wat sympathieker vond. Komt die aan.
As into the pit comes Charles Leclerc, and into the pit comes Max Verstappen. Let's see, it's Leclerc who stops first. On go the medium compound tyre. That's a U set. On go medium for Max Verstappen as well. And look, they're now wheel to wheel down the pit lane. But Verstappen has actually got about a meter advantage. And they have swapped round in the pits. It was all down to the work of the pit crew. Verstappen gets ahead of Leclerc.
Ik vond het persoonlijk een van de mooiste inhaalacties van het seizoen, omdat Formule 1 niet alleen om de coureur draait, maar ook om het team.
Teamsport, ja.
En wat er hier gebeurde, is dat Max en Charles reden achter elkaar, maar in de pitstraat wisselden ze van positie, omdat Red Bull een veel snellere pitstop had.
Ja.
Dit is toch het ultieme...
Je weet ook wat er twee bochten verder gebeurde.
Dat weet ik ook. Ja. Uiteindelijk kwam Leclerc er gewoon weer voorbij, natuurlijk.
Ja, dat op koude banden Verstappen even wijd ging.
Ja, maar dat vergeten we even.
Dat vergeten we even voor dit verhaal.
Ja, nu las ik ook dat... wat ik eigenlijk hieraan wilde toevoegen is dat Red Bull is dit seizoen heel snel met pitstops.
Ja.
Altijd eigenlijk.
Ja, dat is
sowieso altijd.
Specialiteit, ja.
Maar ze hebben nu een nieuw stukje olie gevonden, waardoor ze nog sneller pitstops kunnen maken eigenlijk. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk, zo'n pitstop? Want het gaat vaak om 2-3 tienden.
Ja, je ziet het hier wel, het kan gewoon het verschil maken.
Ja.
Misschien een beetje een cliché, maar ja, het gaat om tieners in de Formule 1. Honderdste soms, ja, nee, dat is heel belangrijk. Ja. Ook bij Toro Rosso, ik weet niet of Verstappen bij Toro Rosso reed, daar hadden ze dat niet zo goed voor elkaar. Ja, daar verloor hij gewoon 3-4 seconden altijd ten opzichte van, of altijd, regelmatig ten opzichte van de andere teams. Dat was altijd een heikel punt. Ja, nee, het is heel belangrijk dat je snelle pitstops maakt.
Zeker op circuits waar je niet goed kan inhalen, dan gaat het tegenwoordig heel veel over de undercut en de overcut. Dus dat je eerder naar binnen duikt en dan op nieuwe banden snelle tijden rijdt en dan voor je concurrent weer de baan op. En als je dan geen goede pitstop hebt en het scheelt net een half seconde of zo, dan is dat voordeel wat je daarmee kan behalen is weer kwijt. Ja. Dus het is ontzettend belangrijk. Het is geen wapen waar je nou uiteindelijk wereldkampioen mee wordt op zich. Maar het zijn allemaal van die kleine details die je op orde moet hebben.
Ja, want ik zei het ook, want natuurlijk de vraag is logisch, hè, of het antwoord is logisch, dat een pitstop heel belangrijk is. Maar het gaat vaak om die paar tienden. Ja. Dus soms honderdste. Ja. Dat gaat het verschil niet maken. Maar het complete plaatje, zeg jij dus Joost?
Ja, ja, dat is, hoe noemt Toto Wolff dat ook altijd weer, marginal gains. Als je alle kleine dingetjes en overal weer wat van afslijpt, dan word je uiteindelijk in totaal wat je sneller. En Red Bull heeft nog een hele hoop dingetjes waar ze even met een slijpel aan de gang moeten. Maar de pitstops hebben ze op orde, dus daar hoeven ze... Maar ja, dan moet je ook niet stil gaan staan. Want als ze dat nu denken van, oké, dit hebben we op orde. En ja, ze kijken er een jaar niet naar om, dan is Mercedes in één en weer voorbij. Dus, want we hebben ze de afgelopen jaren steeds sneller.
Het is ook wel leuk hoe ze dat oefenen, hè? Soms als ze op de fabriek aan het werk zijn. Dan wordt er gewoon een belgeluid. En dan wordt er met z'n allen moeten ze dan snel naar het werkhok rennen. Dan gaan ze een pitstop oefenen.
Ja, wel leuk. Ik heb in de Red Bull fabriek hebben ze zelfs een elektrische RB14 is het denk ik of zo. En dan die kunnen ze dan rijden. Er zit dan iemand in en dan komt hij gewoon aanrijden. Hoor je niks, dat ziet er heel raar uit. En dan kunnen ze daarmee... Elk team heeft gewoon een eigen pitbox, zeg maar, of pitplek in de fabriek waarmee ze dat testen. Dus dat is wel serieuze. En het leukste is eigenlijk, 's ochtends gaan ze ook een warm-up doen.
Ja.
Dat ziet er een beetje koddig uit, moet ik zeggen. Maar dan zie je van die monteurs die dan staan met de handen omhoog. Maar ja, als het helpt, dan helpt het.
We kregen een vraag binnen. Ik kon de naam even niet vinden. Sorry daarvoor, maar als je de vraag hebt ingestuurd, dan weet je het van jezelf wel. De mensen die aan de sleutel of aan de auto hebben gesleuteld van Verstappen vorige week, zijn dat nou ook de mensen die de pitstops doen?
Voor een deel.
Voor een deel.
De pitstop crew wordt gewoon uit alle monteurs. En meestal zijn het ook bijna wel alle monteurs. Maar sommigen zijn net iets geschikter voor dit of iets geschikter voor dat. Als je heel lang bent bijvoorbeeld, dan moet je denk ik niet op je knieën gaan zitten bij een wiel. Maar ja, ze hebben bijvoorbeeld bij Red Bull hebben ze één zo'n hele brede gast. En volgens mij loopt die ook altijd met de banden in zijn handen snel ernaartoe. Want dan die kan makkelijk zo'n wiel tillen. Dat zijn allemaal van dat soort. Ja, ze hebben een eigen rol, maar het zijn gewoon de monteurs. Ja.
Ja, want het is niet dat iemand voor die 2 seconden van Verstappen even wordt ingevlogen per...
Nee, in NASCAR doen ze dat wel. In NASCAR hebben ze allemaal oud-atleten, zo'n hele pool.
Okay, en daar voetbalspelers ook, toch?
Ja, American voetbalspelers. En die dat zijn gewoon, dat is de pitcrew. En die komt alleen op zondag en dan gaan ze weer naar huis.
Maar dat zijn er ook wel iets. Dat zijn er een stuk minder dan in de Formule 1. Ja, ja. De sleutel zit het, of aan zo'n auto zitten te sleutelen. Formule 1 is veel groter. Volgens mij zijn er wel 30 man om een auto heen op een gegeven moment.
Ja, bij NASCAR mag je 7 man over de muur hebben. Ja, maar dat zijn wel echt... Maar ja, dat zijn echte cracks zijn dat, hoor, moet ik zeggen. Dat gaat
ja,
ook wel
precies. Nou, verklaart dat dan ook soms het verschil tussen de teams? Want je kan natuurlijk een heel team samenstellen om een pitstop heel snel te doen. Maar die mensen van de pitstop moeten ook goed kunnen sleutelen.
Zeker. Kijk, en de topteams zijn ook topteams, omdat zij de beste mensen in dienst hebben. Het gaat niet alleen om de coureurs. Nee, het hele pakket is het beste. Ja. Inclusief die monteurs. Dus ja,
maar ik denk niet dat ze... Dat ze een monteur echt uitzoeken op de pitstop. Dat heb ik in ieder geval nog nooit gehoord. Maar dat is meer trainen en goede coördinatie. Ja. En erover nadenken wat iedereen moet doen.
Ja.
En uiteindelijk kan, denk ik, iedereen in de pitstop kan dat. Alleen het is net hoeveel aandacht je daar aan besteedt of kan besteden als team.
Je hebt ook de reservekrikman, hè? Die heeft nog nooit wat te doen gehad. Maar er staat altijd, en moet je eens opletten, er staat altijd één iemand met een reservekrik achter de auto. In ieder geval bij Red Bull.
Ja, bij alle teams is dat.
Bij alle teams,
en met de startmotor. Ja. Als hij afslaat, dan kan hij er meteen in.
Maar bij Red Bull, ik zou niet weten wanneer die auto een keer van de krik, van de achterste krik, of dat die krik kapot is, dat die nieuwe erop moet.
Ja,
heel bizar.
Maar je kan zo'n pitstop compleet analyseren, want je hebt ook iemand die maakt de helm nog even schoon, het vizier, bijvoorbeeld.
Ja, die heeft nog wat te doen. Als reservekrikman, ja. Kom je op je verjaardag, wat ben je? Ja, reservekrikman.
Ja, het is een beetje de vierde man van de Formule 1.
Ja,
eigenlijk wel. Hey jongens, hoe belangrijk is een race-engineer voor een pitstop?
Heel belangrijk, ja. Nou ja, voor pitstop misschien iets minder. Ja, je bent gewoon als race-engineer ben je de contactpersoon van je coureur.
Ja.
Als Verstappen zijn auto wil afstellen, dan bespreekt hij dat met Giampiero Lambiase, zijn race-engineer. Alles waar Verstappen mee zit, bespreekt hij met hem en zijn ingenieur koppelt het weer terug naar de monteurs.
Ja.
Maar en voor de pitstop was de vraag letterlijk?
Ja, ik wilde eigenlijk gewoon een bruggetje maken naar race engineers. Ja.
Oh, hoe belangrijk is de race engineer?
Want hele draaiboek weer gebouwd.
Ja, het draaiboek van jou.
Ja, precies. Ik stop met dat draaiboek. Nee. Maar wat wel in het draaiboek staat, is dat Alexander Albon een nieuwe race engineer heeft. Laten we eerst even luisteren. Dit was zijn oude. Dat is Mike Luck.
Mode 7, offset, restart. B-bound 2, offset. Mode 7, B-bound 2.
Nee!
Nou, dat laatste zullen we maar niet vertalen. Weet u nog wanneer dit was eigenlijk?
Dit was vorig jaar in Brazilië.
Heel goed, heel goed. Dit was vlak voor de restart toen Albon derde lag achter Verstappen. En was allemaal informatie op hem aan het gooien. Die informatie gaat hij niet meer op hem gooien, want hij heeft namelijk een nieuwe gekregen.
Ja.
En eerst even de vraag, hoe belangrijk is nou een race engineer? Waarom kan je dat veranderen en wat heeft dat voor toegevoegde waarde?
Nou, ik denk dat dat heel specifiek is per situatie. En in dit geval is het zo dat Red Bull dus een auto heeft die een beetje onvoorspelbaar is. En ze hebben een coureur die niet heel veel ervaring heeft. En dan waarschijnlijk een race-engineer erbij die niet zo'n hele goede klik heeft met de coureur. Dat idee heb ik. En ik kan deze race-engineer ook nog herinneren van die... Dat zat in Drive to Survive heel erg goed met Gasly. Hij heeft niet echt een motiverende stem.
Nee.
En ik weet niet of dat nou echt zo'n hele grote invloed is, maar ik denk dat dat toch een heel klein beetje een rol speelt. Zeker voor zo'n jonge coureur die wel een beetje...
Die was op een gegeven moment zelf... Hij was ook gefrustreerd dat Gasly niet uit de verf kwam en... Nee. Ja, dat had weinig meer met aanmoedigen te maken.
Maar hij had ook niet zo heel veel ervaring. En ze hebben nu een auto waarbij je denk ik gewoon net even wat meer ervaring nodig hebt om die op het juiste spoor te krijgen. En die Rennie die is wel heel goed. Of heel ervaren in ieder geval. Die heeft ook met Mark Webber nog gewerkt en met Ricciardo. En dus, nou ja, goed. Kijk, bedoel, we kunnen van tevoren al zeggen, nou, dat gaat ze heel erg helpen. Maar dat weten ze natuurlijk bij Red Bull zelf ook niet. Ja. Maar ik snap de keuze wel en... Ja.
Want allereerst, want je zegt Simon Rennie, dat is de nieuwe man die wordt ingevlogen. Ja. Dat is eigenlijk iemand die na Ricciardo in 2018 terug naar de fabriek is gegaan.
Ja.
Maar hij keert nu dus terug. En de stem, misschien herken je hem wel, dat is deze stem. Komt hij aan?
Okay, mate, you need to pick it up, otherwise we're not going to get another lap. Let's go.
There's no point in me running.
Get on with it.
Punching a hole.
Get on with it.
Let's at least go one for one.
We'll get on the next one.
Ook een kleine quizvraag. Wanneer was dit?
Was dit in Oostenrijk?
Dat was in Oostenrijk, ja. En wat gebeurde er toen?
Met die toe van Verstappen toen, of niet? Ja,
ja, knap hoor. Oh, ja. Knap hoor, Patrick. Ja, toen zaten ze, volgens mij Verstappen reed vooraan. Maar die moest de positie teruggeven, maar dat ging je niet doen.
Ja, dat is die situatie.
Want ze hadden toen om de race hadden ze een afspraak om die toe te geven. Ja, dus dan krijg je wat meer snelheid op de rechterkant.
Dat was toen er nog bij Red Bull nog echt een duel was in de kwalificatie tussen de twee coureurs.
Ja,
mooi was die tijd.
Dat hoeft Simon Rennie nu niet meer te doen, in ieder geval met Albon en Verstappen. Wat wordt zijn invloed nou op het team? Want hij heeft heel veel ervaring. Hij heeft ook Mark Webber nog naar een titel geleid.
Dat had Mark Webber.
Want Mark Webber, helemaal niet zelfs.
Nee.
Hij zat er wel in 2013 bij.
Ja, laatste seizoen van Webber. Dat was hij erbij. Toen werd Vettel kampioen, dus. Kijk, als je het kampt met een auto die je niet helemaal wil en je hebt een ervaren race-engineer die op het circuit erbij is en dan toch tot in detail, en dat kan hij in de fabriek uiteindelijk ook allemaal lezen en doen en terugvinden, maar dat is toch anders. Nu is hij wat meer hands-on. Ik denk dat als er een probleem is met de auto en je wil uitzoeken wat er aan de hand is, dan heb je ervaring nodig en iemand die goed weet wat hij doet, en als zij denken dat hij dat beter kan, dan helpt dat. Ja,
ja. Nou, dan gaan
dat
we
is een simpele, saaie antwoord, maar
ja.
Ja, het is wat ik zeg, ook een soort contactpersoon tussen de coureur en de kliek, de monteurs die over die auto gaan.
Ja, nou, nu we het toch over race engineers hebben, kijk ik toch even weer naar het draaiboek. Ik heb een klein quizje voor jullie, dacht ik. Jullie weten hier helemaal niks vanaf, maar ik heb het toch voorbereid. Raad de race engineer.
Ja, met de coureur of de naam zelf, want de namen van die race engineer zelf, die weet ik niet.
Jullie zijn Formule 1 kenners, Joost. Ja. Jij zegt altijd dat je Formule 1 kenner bent.
Dat zeg jij altijd.
Ja, dat is wel waar. Zullen we gewoon beginnen? Ja, komt hij de eerste?
Is het geluid.
Met geluid?
Driver swap, driver swap. Turn 4, driver swap, turn 4. Use anti-deploy middle sector. Use anti-deploy middle sector. Get close to him.
Right, I brought up his...
Het is Grosjean natuurlijk. Niet?
Nee.
Nee? Oh, je zat heel vroeg met je vinger omhoog.
Ja.
Is het maar, nee, dat is niet Grosjean.
Nee, volgens mij is dit een van... Hij werkt bij Sauber, volgens mij.
Je had het er letterlijk net over.
Oh, Gasly.
Ja, tuurlijk. Ja. Je had het... Daarom,
ja. Oh, ja, nu weet ik het weer. Ja,
je
bent
rolberoerd omdat je erover begon.
Ik was de laatste dat Gasly in de kwalificatie van Hongarije... Toen dacht ik van, hey, heeft hij een Frans race engineer? Hij zit bij een Italiaans team, maar hij is zelf Frans en hij heeft ook een Franse race. En nu ineens hoor ik het weer.
Maar ik hoef al naar de naam niet te vragen.
Nee.
Pierre, ja, ik weet niet of ik het uitspreek. Pierre Hamelin.
Klinkt heel Frans, ja.
Ja, Pierre Hamelin. Het is maar hoe je het uitspreekt.
Hamelin.
Ja. Dan gaan we naar een andere. En eigenlijk, het gaat ook weer om de naam. Maar ook om het team en om de coureur. Maar volgens mij wordt de coureur vrij snel duidelijk.
Is Sebastian Bock? Nee?
Oké, Steve Bockers.
Ja, dat is hem.
Shit.
Can you be faster?
Yes, Sebastian. P1.
Enjoy the fireworks. Yeah, it's awesome. As usual. You are the lion of Singapore.
Ja, over monotoom stemmen.
Maar je raadt het gewoon twee keer. Nou, ik hoop dat je de derde, dat die wat origineler is. Wie was dit?
Ja, ik ken zijn naam ook niet. Ik ken hem wel van... ik zat met hem in het vliegtuig naar Australië. En toen... hij stond in de gewone rij om door de douane te gaan. Alleen toen stonden ze te kijken en hij liep met zo'n Colbertia met een Ferrari-logo erop.
Ja.
En toen werd hij er wel even tussenuit gepikt van... Hey vriend, want toen was Italië nog de hotspot
de grote corona
van corona. Ja. Dus toen mocht hij er wel even tussenuit. Maar
Ja, ja. Dit is de legendarische man achter P1 Sebastian. P1.
Ja, hij was eerst racing, hij heeft ook bij Toro Rosso gewerkt. Hij was eerst bij Van Boehemie onder andere de race engineer. Zal ik eens een heel nerd grapje vertellen?
Vertel eens.
Ja, dat ik als ik thuis iets met een doos doe of zo, of die zet ik bij het autopier, dan zeg ik altijd Bok Sebastian Bok. Treurig, ja. Oké, we gaan weer door, mensen.
Oké, we gaan weer door.
Heb je er nog één?
Ik heb er nog wel eentje.
Ja.
Hoe heet die nou?
Oh, sorry. Ricardo Adami.
Adami.
Ja. Ricardo Adami.
Ja, nu achteraf weet ik het wel.
Ja. Nou, één makkelijke, maar eigenlijk vind ik wel dat jullie de naam moeten weten van deze. Komt die aan.
Okay, we need to swap positions.
No!
Max, just do it. Okay, Max, you need to let me go now. Swap, please.
Ik weet het. Xavi Pugolar.
Ja.
Bij Toro Rosso. Pegular.
Ja, Xavi Puyogar.
Puyogar. Ja, respect. Aardig woordje over de grens.
Waarschijnlijk is het helemaal fout. Je mag altijd mailen naar podcast@nu.nl met de juiste uitspraak natuurlijk. Ja. Wie was dit eigenlijk?
Dat is de Catalaanse engineer van Verstappen bij Toro Rosso.
Ja. En het fragment, waar ging dit over?
Singapore 2015.
Ja.
En toen moest hij een plek aan Sainz geven, maar die wilde hij niet geven.
Was een geweldige race.
Ja,
prachtig race.
Ja, dat was de race
van achterstand.
Ja, en toen safety karretje. Ja, was een mooie tijd.
Ja, was een hele mooie tijd. Leuk zeg.
Toen waren we nog niet teleurgesteld als Verstappen als derde eindigt of zo.
Nee, dat was zevende of achtste. Was al fantastisch.
Ja, was al fantastisch.
Zoiets.
Is hij tweede, dan denk ik ook, oké, tweede. Ja. Weet je wel, ja.
Jammer hè, bijna die oude tijden waren
we zijn verwend gewoon, mooi.
Ja. Dan moeten we toch even door. Ja, hier heb ik geen goed brugje voor in het draaiboek. Maar we gaan wel even door naar Ferrari, want daar is heel veel aan de hand achter de schermen. Ferrari-voorzitter John Elkann heeft gezegd, we zullen tot 2022 geen uitdaging meer voor de Formule 1-titel aangaan.
Ja.
Dat is eigenlijk nog wat anders van, ik schrijf onszelf af voor de titel. Hij zegt, we gaan gewoon niet meer voor die titel,
nee.
Überhaupt.
Ja,
wat is dat voor uitspraak?
Nou ja, een reële uitspraak in ieder geval. Kijk, het zou heel gek zijn als ze nu zouden zeggen van, ja, volgend jaar staan we er wel. Of dit seizoen misschien nog. Nee, dat kan niet. Je mag heel weinig aan die auto veranderen in het seizoen. Maar ook tussentijds kunnen ze bijna niks doen. Ze zitten zo ver weg. Nee, dat ga je niet zomaar even oplossen. Maar ik denk zelfs dat 2022 een hele opgave voor ze gaat worden. Als je nu zo ver weg zit.
Ja, maar dan heb je al die hele dat regelpakket natuurlijk. En hele andere auto's. Dus eigenlijk kan het... Wat dat betreft ook een voordeel zijn, al zie ik dat bij Ferrari niet helemaal voor me, dat ze dat echt gaan met twee handen gaan aanpakken. Maar...
En die qua motorenregels, daar veranderen ze ook niet zo heel veel.
Nee.
En daar zit het grote probleem.
Ja.
Dus ze zullen toch die motor beter moeten gaan begrijpen.
Ja, maar voor 2022 mogen ze wel veel meer aan de motor doen dan wat ze van dit jaar naar volgend jaar mogen doen natuurlijk. Hè. Dat is wel, en nou ja, goed, ze beginnen eigenlijk gewoon from scratch, blanco pagina.
Precies, ja,
met die nieuwe auto. Dus ja, daarin kunnen ze een verschil gaan maken. Maar...
En dus denk ik, dan moet je een nieuw, fris iemand hebben, hè, die een nieuwe kijk op de auto heeft en het volledig anders gaat doen bij Ferrari. Maar ze komen aan met Rory Byrne, de 76-jarige.
Ja,
ja. Die maakte vroeger al auto's voor Ferrari.
Ja, die heeft alle succesauto's van Schumacher komen deels uit zijn pen.
Ja.
Ook uit die van Ross Brawn, maar ook zeker uit die van hem. En hij is ontzettend ervaren. En ik denk dat je misschien niet helemaal moet gaan kijken naar dat hij de hele nieuwe auto gaat tekenen.
Want het is niet de Adrian Newey van Ferrari. Zo moet ik het niet zien, of wel?
Nee, daar hebben ze wel andere mensen voor. Alleen het is wel zo dat hij... Nou goed, hij is 76. Hij is niet, denk ik, de man die gaat zeggen van je moet het zo en zo doen. Maar ik denk wel dat hij de persoon die is die kan zeggen van... Dit en dit doen jullie fout. Ja. Of hier werkt het niet wat jullie aan het doen zijn. Of kijk, hij is niet. Die man weet wel hoe je een auto moet bouwen. En dat gaat allemaal met allerlei berekeningen en krachten hier en zo. Daar hebben wij helemaal geen idee van.
Hij is ook altijd nog wel betrokken geweest bij Ferrari nog steeds. In 2017 was hij deels verantwoordelijk ook voor die gloednieuwe auto. Na al die regelwijzigingen. Hè, dat het sneller moest en die auto's moesten breder worden. En Ferrari had toen een hele goede auto in het begin. Allerlei snufjes die later werden overgenomen door de concurrentie. Dus op zich, ja, iedereen zegt van de jonge generatie moet een kans krijgen. En dat hebben ze misschien ook wel gedaan. Maar die pakken ze niet. Ik vind het op zich helemaal niet zo'n gekke keuze.
Nee, maar wat ik wilde zeggen over die berekeningen, dat is dus wel dat hij kan dat allemaal zien. En hij ziet ook wanneer daar iets aan mankeert waarschijnlijk.
Ja.
Weet je, dus dan kan hij bij de jongens die daar nu de boel tekenen en de boel ontwikkelen, zeggen van ik zou hier even naar kijken, dat gaat volgens mij niet helemaal goed. Dus het is meer doorlichting, denk ik, dan dat hij helemaal zich gaat storten op de nieuwe auto. Maar ze hebben ook een hele nieuwe structuur in de zin van, ze hadden een soort vlakke structuur, zoals dat dan heet. Ik kom niet van een managementcursus of zo, maar waarin iedereen ideeën mocht aandragen en dan uiteindelijk... Koos Binotto, die was toen nog de technische baas. koos eruit wat ze gingen doen. En dat heeft een paar jaar toch wel goed gewerkt. Want inderdaad, die auto van 2017, 2018, al dan niet met een toen al niet geheel legale motor. maar qua aerodynamisch waren ze wel echt koploper. Want dat dingen die gekopieerd werden van Ferrari, dat was 10 jaar lang niet gebeurd. Nee. Meestal kopieerde Ferrari dingen van andere teams. Dat doen ze nu ook weer. Dus ja, wat dat betreft, ze hebben ze nu het weer zo gemaakt. Een meer verticale, zeg je dat goed, denk ik. Verticale managementstructuur, dat gewoon top-down en Binotto is de baas. En die heeft dus iemand onder zich. Dat is eigenlijk de hoofd van de aerodynamische afdeling. En die is weer de baas van alle anderen. Die rapporteren aan hem. Ja, dat is er veranderd. Of het gaat werken, dat weten we niet. Dat weten ze zelf waarschijnlijk ook niet.
Ze moeten iets.
Ze moeten iets.
Ze moeten iets. En dat in een jaar waarin ze misschien wel drie thuisraces hadden.
Ja.
Want de kalender is natuurlijk uitgebreid. En het is eigenlijk extra pijnlijk voor Ferrari dat het nu allemaal zo loopt zoals het loopt. Want Imola is er inmiddels ook bijgekomen.
Ja.
Ligt ook gewoon in Italië.
Ja.
Die komt er op 1 november komt erbij. Samen met Portimao uit Portugal op 25 oktober. En de Nürburgring in Duitsland op 11 oktober.
Ja.
Wat vinden jullie van deze toevoegingen?
Heerlijk toch?
Fantastisch. Ja, ja. Nou ja, we kunnen zeggen, Imola, dat ligt midden in de bossen. Historisch circuit. En niet om de, niet om de leukste reden natuurlijk ook. Senna is daar verongelukt in 94. Een fantastisch circuit. Ik weet niet of we daar altijd nou de meest spectaculaire races hebben gezien. Het valt misschien
zo. Inhalen is best wel moeilijk.
Ja, ja. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het is daar in de herfst. Het ligt midden in de bossen. Bladeren op het asfalt. Koud. Het ligt best wel hoog in Italië. Ja, 1 november. Chaos.
Maar de kans op sneeuw is dan ook misschien wel aanwezig.
Ja, wie weet. Ja, zeker.
Ja, en je leert vast al sneeuwbanden.
Precies. Maar hetzelfde geldt voor de Nürburgring in oktober.
Ja.
Midden in de Eifel ook, kan het ook altijd spoken. We zullen wel weer het op ons broek krijgen dat het niet gaat gebeuren. Maar er moet toch wel één hele leuke, absurdistische regenrace tussen gaan krijgen.
Het hagel erbij een beetje.
Echt zoiets. Ja, ja. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Het is wel heftige regen hebben we gezien natuurlijk. Of zware windstoten en zo.
Ja.
Maar ook echt de complete chaos, die ontbreekt nog wel eens.
Ja, ja. Nou ja, het moet ook weer niet te hard regenen dat ze dan niet gaan rijden. Alhoewel
de regenbanden van Pirelli.
nee, dat is waar. Die moussoenbanden, vroeger had je nog, boven de full wet zat je nog de moussoenband.
Ja.
Ja, dat was geweldig. Die moet gewoon weer terugkomen.
Die moet gewoon weer terugkomen.
Ja, alleen voor deze, dat zou wel leuk zijn. En dat het dan droog blijft, dat zou je net zien. Maar er zijn natuurlijk twee circuits, Nürburgring en Imola met historische lading. En Portimao heeft dat niet. Maar ik heb wat onboardbeelden even gekeken. Maar het is wel echt een leuk circuit, met veel hoogteverschillen ook. En ik denk dat we daar wat minder last hebben van het weer. Wel, ik ken het klimaat niet. Wanneer is die? Is ook in november.
Ook in najaar.
25 oktober. In Portugal. Maar ik gok dat het iets warmer is, want het is in Algarve. Dat zijn hele leuke aanvullingen. En dat zijn echt van die komen er nu één keer weer langs. Want Imola zei wel van, we doen ons best om weer op de kalender te komen volgend jaar.
Nou ja, stel, we krijgen daar een fantastische Grand Prix. En,
dan kan het snel.
Iedereen gaat schreeuwen. Kijk, Liberty wil ook gewoon leuke races. En ze spraken ook al van, we willen het liefst naar 25, 26 Grand Prix. Als die triple headers goed gaan, als het toch mee blijkt te vallen met hoeveel lasten de monteurs ervan hebben.
Ja.
Die weten
dat is wel echt het grote probleem. Ja. Dat gaat het komende seizoen gaat dat een steeds grotere rol spelen.
Maar als Liberty het wil, uiteindelijk moet er geld verdiend worden met heel veel races.
Ja.
Dus dat misschien met andere monteurs moeten gaan werken of zo.
Ja, je kan heel veel groepjes kan je maken met Nederland, België en de Nürburgring. Je kan op die manier kan je heel efficiënt te werk gaan.
Weet de Nürburgring hadden zelf al weer voorgesteld van dan gaan we gewoon weer om het jaar, wat ze vroeger ook deden met Hockenheim, de Grand Prix van Duitsland organiseren.
Ja.
Ja, dat soort oplossingen lijken me wel reëel.
Ja, nu is wel nog de vraag, is dit nou heel goed voor Red Bull of niet, deze circuits? Want het zijn wel
redelijk power circuits.
Maar ik denk dat het heel goed is.
Ja?
Omdat het is allemaal een nieuw terrein voor alle coureurs, alle teams.
Ja.
Dus en Red Bull, die kunnen daar heerlijk op anticiperen. Mercedes, die analyseert altijd alles dood. Daarom zijn ze ook heel goed. En kijk maar naar Verstappen. Die vindt dat heerlijk om op nieuwe circuits te rijden. Liefst met zo min mogelijke informatie. Dan komen de grootste talenten bovendrijven. Dus ik denk dat in ieder geval Verstappen hier wel blij mee is. En ik denk ook de wat kleinere teams ook.
Oké, dus moeten we Red Bull dan opschrijven voor Imola? Want dat wordt het weekend krijgt een nieuwe racestructuur eigenlijk.
Ja.
De vrijdag vervalt. Dan gaan ze zaterdag geloof ik één vrije training rijden en dan gelijk kwalificatie.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk amper informatie om op te teren. Wat dat moet
een voordeel op gaan leveren. Ik ken wel die waarschijnlijk wel meer informatie hebben daar.
Ja,
je weet hoe dat team circuit eigenlijk heet. Circuit Enzo Edino Ferrari.
Ja, precies.
En Mugello is ook eigendom van Ferrari.
Dat mag dit jaar, want het... Misschien dat ze dan een halve seconde winnen, maar hebben ze toch niet genoeg.
Gaan ze nooit dichten. Maar,
dat is ook weer zo.
Nee, dat was bij Zandvoort ook de bedoeling, hè? Dat ze dus de teams geen data zouden geven vooraf.
Nee, geen data is onvoorspelbaarheid.
Dat wil ik net zeggen, ja.
Ja. Maar ik wil dat toch nog wel een keer in de praktijk echt zien of dat echt zo werkt. Want Mercedes is een heel goed team om een reden. Ja. Dus het kan ook best zijn dat die daar juist weer het beste op anticiperen.
Nee, maar er is heel veel kritiek op de FIA, dat ze niet durven te innoveren. Weet je, ze wilden een keer een sprintrace introduceren, maar daar zien ze dan toch van af.
Ja, maar dat komt ook vooral door het team, zo, want de ideeën zijn er vaak wel. En dat zie je ook met die omgekeerde grid.
Er is één team dat het tegen
heeft, team,
dat
ja.
is Mercedes.
Ja.
Nou ja, kijk, dat tweedaagse weekend, het kan een blauwdruk voor de Formule 1 zijn. Als dit goed gaat, ze hebben het heel vaak over kosten besparen. Nou ja, dat kan je doen door een vrijdag weg te halen.
Ja.
Aan de andere kant, er zijn ook Grand Prix voor wie het gewoon inkomsten zijn, hè? Die vrijdag races. Kijk naar Zandvoort, waar er wel weer gewoon 100.000 mensen zouden zitten, wat gewoon ontzettend veel geld scheelt. Ik zou het ook wel jammer vinden als die training. Ja. Vrijdag een heerlijke dag.
Ja.
Maar trainingen kijken.
Jij zegt, er zit een voordeel voor Red Bull. Misschien wel, maar er zit natuurlijk ook een nadeel aan. En dat is dat we dit jaar niet naar Brazilië gaan. Waar Verstappen in 2018 had moeten winnen. En in 2019 won. We gaan niet naar Mexico. Dat zijn toch twee circuits waar het had kunnen en misschien wel moeten gebeuren.
In Amerika ook altijd goed.
Amerika is hier ook altijd goed. Ja, of tenminste Red Bull. En dat staat er ook niet op. Dus dat zijn wel nadelen.
Maar nou, was Verstappen er altijd goed? Of was Red Bull daar altijd goed omdat ze beter doorontwikkelden? Dat kan natuurlijk ook.
Dat zou kunnen.
Omdat ze laat op de kalender zaten.
Ja. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat het ook wel een beetje van beide is misschien. Maar Maleisië, daar wordt nu toch wel van over gesproken dat die ook terugkomt. En volgens mij uit mijn hoofd de laatste keer dat we daar reden, toen won Verstappen. Dus nou ja, dat zou dan wel weer leuk zijn. Maar er komt echt nog wel een redelijk staartje aan die kalender, hoor, als ik het zo een beetje begrijp.
Maar het
allemaal
is
afhankelijk van hoe het met het virus staat natuurlijk.
Maar het is een absurdistisch, bizar seizoen natuurlijk. Hülkenberg die weer instapt vanmorgen. Grand Prix, Mugello, Imola. Als je dat een half jaar geleden had gezegd, dan was je meteen opgenomen in het gekhuis.
Nou, 100%. Absoluut. Nou, misschien is het wel tijd voor een hele gekke voorspelling voor de Grand Prix van Engeland eigenlijk, van Silverstone. Want daar hebben we het ook nog steeds over. Kom erop met een categorie gekkenhuis voorspelling.
Ja, gaan we gek doen?
Hülkenberg podium?
Ja. Nou ja, ik mijn Formule 1 hart zou het willen zeggen, maar het wordt in ieder geval een walkover voor Mercedes, dat denk ik echt.
Ja.
Ondanks dat Verstappen nu sterk lijkt in de training. Morgen wordt het weer kouder. Dus dan zit hij er waarschijnlijk weer achter.
Ja.
Hopelijk heb ik het hartstikke mis, maar ik denk het niet.
Maar dan, wie zou jij in het Formule 1, nu sport GP-spel invullen dan?
Het GP-spel, ja. Ja, ik zit nog steeds over mijn tactiek een beetje te twijfelen. Moet je nou twee toppers nemen of moet je nou één topper nemen en dan een paar middenmotors erachter? Ik denk dat ik toch voor één topper kies en dan drie middenmotors erachter. Ja. Ik heb nu voor Hamilton gekozen, volgens mij.
Origineel.
Ja, goed, ja. Verrassend. Ja. Norris ook. En
nog eentje, precies. Ja. Wat je ook kan doen is met Bottas en Verstappen. Dan heb je ook twee topcoureurs natuurlijk. En dan kan je nog een Racing Point erbij gooien. En Williams.
Ja, ik denk dat Verstappen derde wordt.
Joost?
Ja, ik ga voor dezelfde voorspelling.
Oh.
Ja,
saai.
Spijt me.
Wordt het een voorspelbaar weekend?
Ik wil ook gewoon een partyvoorspelling doen, hoor. Als je dat,
daar hebben mensen eigenlijk niet
te. Daar hebben ze helemaal geen zak aan. Nee.
Nee.
Dan is het geen voorspelling. Nee, ik denk dat McLaren verwacht ik wel sterk dit weekend. En voor de rest moet ik mijn team morgen. Dat doe ik altijd na de derde vrijtraining.
Als je het niet vergeet natuurlijk.
Als ik het niet vergeet. Nee. Ik heb morgen een heel drukke dag.
Nee, jou als luisteraar, vergeet het ook vooral niet in te vullen. Nu sport GP-spel. We gaan hartstikke lekker. Vorige week hadden we nog de week weer naar Roderick Small, geloof ik. Was dat
ook een rectificatie moest hebben.
Is ook nog een rectificatie. Ja. Want Roderick Small is namelijk viervoudig Nederlands kampioen. Maar onze meest recente... kampioen voetbalquiz.
Ja, ja.
Maar de meest recente voetbalquizkampioen is natuurlijk onze Riepke Bakker.
Ja, hij werd al kwaad, zag ik.
Hij werd kwaad, ja. Ik kreeg hem echt op mijn dak. Ja. Dus ik zei tegen Roderick Small, hij is de Nederlands kampioen. Dat is Riepke Bakker natuurlijk. Hebben we bij deze toch even recht gezet. Man, ik wil jullie hartstikke bedanken. We gaan kijken naar een hopelijk denderend weekend op Silverstone. Geen regen, maar hopelijk wel heel veel spektakel. Dan wil ik jou als luisteraar bedankt voor het luisteren. U als kijker, want dat kan tegenwoordig ook. We zijn namelijk live met de Boordradio elke vrijdag en maandag. Dankjewel en tot de volgende keer. Thank you.